Goedemiddag, gemeente. Hartelijk welkom allemaal, ook iedereen die nog binnenloopt, vindt de plek en hier vooraan om deze dienst mee te vieren. Mijn naam is Lene Marcus en ik heet u allen welkom namens de Kerkenraad, allen hier in de Jacobekerk. En ons welkom gaat ook uit naar allen die deze dienst nu of later thuis of elders meevieren. Onze voorganger vanmiddag is dominee Richard Sali uit Amsterdam en Co. Zwanenburg bespeelt het orgel. Namens de Kerkraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe en laten we deze voor zover mogelijk ook staande beginnen.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met het zingen van de 121ste psalm. En daarvan zingen we alle vier de versen, Psalm 121. Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Eeuwige God, barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. U die heilig en eeuwig bent. Betrouwbaar, vol genade. Opnieuw zijn wij in dit huis gekomen. Gewijd aan de aanbidding van uw grote naam. En wij zijn hier gekomen om u te danken voor uw Zoon Jezus Christus. Die niet naar deze wereld gekomen is om ons 2 vrije dagen te bezorgen. Maar bevrijding van het kwaad dat zo diep in deze schepping gekropen is. Bevrijding van zonde en schuld van ons eigen leven. En van deze hele wereld. En wij danken u voor uw Zoon die niet gekomen is als een lichtflits aan de hemel. Een komeet die even is langsgeraasd. Maar dat Jezus Christus gekomen is om voor altijd een licht te zijn in ons leven. Een licht dat nooit meer dooft. En nu zijn we, Heere God, samengekomen in de kerk. Een plek waar we ons soms zo thuis kunnen voelen. Soms nog helemaal niet. Of niet meer. Het is in ieder geval een plek die ongelooflijk leeg is als u er niet bent. En daarom vragen we u, wees zelf met uw geest ook vanmiddag in ons midden. Zodat Jezus, het levende woord, zelf bij ons is. Dat wij dan vervuld mogen worden met iets van zijn wijsheid. Dat wij zijn liefde voor ons mogen ervaren. En dat het ons zal lukken om ons leven te zien in het licht van uw genadige bemoeienis met ons. Zo bidden we u dat voor onszelf, zoals we hier nu in deze kerk zitten. Maar we bidden u dat ook voor onze zussen en broers thuis of elders die met ons verbonden zijn. En we bidden het ook in het bijzonder voor onze zussen en broers, waar ook ter wereld, die samenkomen onder de dreiging van vervolging. Dat hun samen zijn hen mag bemoedigen, omdat u zelf in hun midden zult zijn. En hen zo de moed wilt geven om te volharden in het geloof. Wij danken u dat u een God bent die ons hoort en ons ziet. En weet wat wij nodig hebben om u te kunnen ontmoeten. Daar bidden wij u om. In de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Ik wilde vanmiddag met jullie lezen uit het Lucas-evangelie, verder lezend bij waar we met kerst gebleven waren. Lucas 2 en dan lezen we vanaf vers 22 en dan lezen we door tot vers 40. Lucas 2 vers 22 tot en met 40, ik lees jullie uit de herziene Statenvertaling. En in dit gedeelte en in de preek zal het ook gaan over wachten. En daarom zingen we als antwoord op deze lezing een psalm waarin het ook over wachten gaat. Psalm 130. En daarvan zingen we het 3e en het 4e vers. Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de dagen van Maria's reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Ganna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Dit is het woord van God. Je bent gelukkig als je het hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Na het amen van de preek luisteren we eerst naar een meditatief moment verzorgd door onze organist. Daarna zingen we met elkaar lied 167. En daarvan zingen we de eerste drie versen. En dat lied is eigenlijk een pietistische toe-eigening van dat verhaal van de ontmoeting tussen Simeon en Jezus in de tempel. Een toe-eigening in de sfeer van de persoonlijke vroomheid. Gezang 167, vers 1, 2 en 3 na het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is weer een hele tijd geleden, 1952. Toen schreef Samuel Beckett een absurdistisch toneelstuk met de titel Wachten op Godot. En dat stuk, voor wie het niet kent, gaat over twee zwervers, Vladimir en Estragon. En die zijn aan het wachten bij een dode boom. En ze wachten op iemand die Godot genoemd wordt. Wie die Godot is en waarom ze op hem wachten, dat wordt in het hele toneelstuk niet duidelijk. En terwijl die twee mannen aan het wachten zijn, voeren ze bizarre gesprekken met elkaar. Gesprekken waar met grote regelmaat nauwelijks een touw aan vast te knopen is. Wat gaandeweg die gesprekken wel duidelijk wordt, is dat deze twee mannen eigenlijk helemaal niets weten. Ze weten niet welke dag het is. Ze weten niet waar ze zijn. Ze weten al helemaal niet waarom ze er zijn. En zelfs van die Godot op wie ze wachten, weten ze eigenlijk niet eens wie hij is. En toch hangt van zijn komst veel af. Eigenlijk alles. Vladimir zegt ergens in het toneelstuk: morgen hangen we onszelf op. Of Godot moet komen. En dan vraagt Estragon: en als hij komt? Dan antwoordt Vladimir: dan zijn we gered. Er is ook nog een jongen in het toneelstuk. En die komt een paar keer vertellen dat meneer Godot vandaag niet komt. Maar morgen, dan zal hij zeker komen. Maar je raadt het al, Godot komt niet. Een soort parabel op het absurdistische van het menselijk bestaan. Het leven als een zinloos wachten op een bevrijding die niet komt. Terwijl je intussen met de mensen om je heen gesprekken voert die nergens over gaan. En zo wachten Vladimir en Estragon. Ik moest aan die twee denken vanwege het wachten van die twee mensen in het Lucas-evangelie waarover we net gelezen hebben. En als je nou niet gelooft, als je niet kunt geloven, als je niet kunt geloven dat in het kind van Bethlehem God zelf is afgedaald in de diepste menselijke werkelijkheid, dan is dat wachten van Simeon en Ganna net zo absurdistisch als dat wachten van Vladimir en Estragon. God, ja, die belooft ook van alles. En gebeurt er nog eens wat? Simeon en Ganna, ze wachten in de tempel op bevrijding. En dat al heel veel jaren lang. Van Ganna weten we dat ze oud was. Er staat in de HSV dat ze 84 jaar was als toen ze weduwe, maar je kunt dat ook lezen dat ze als meisje getrouwd is, toen 7 jaar getrouwd is geweest en na die 7 jaar 84 jaar weduwe is geweest. Dan is ze dus nog een stukje ouder dan 84 jaar. Rembrandt heeft ergens op een ets haar, ondanks die hoge leeftijd, als een kaarsrechte vrouw getekend die fier de tempel binnenkomt. Van Simeon weten we niet hoe oud hij was. In de traditie is ook van hem een oude man gemaakt. Maar dat staat nergens in de tekst. Het heeft misschien te maken met dat zinnetje: laat nu uw knecht heen gaan in vrede. Alsof je zo'n tekst niet ook als 20-jarige over je lippen zou kunnen krijgen. Het maakt niet zoveel uit hoe oud Simeon is. Waar het om gaat in deze tekst is dat zowel het leven van Simeon als dat van Ganna gestempeld is, doordrenkt is van wachten. En vanuit dat wachten krijgt hun leven samenhang, focus. En ergens is dat leven van Simeon heel eenvoudig. Hij heeft een belofte gekregen dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias heeft gezien. En vanaf dat moment is zijn leven een eenvoudig wachten geworden op de vervulling van die belofte. Meer niet. Wachten totdat dat wat je belooft is werkelijkheid wordt. Nou ja, dat klinkt eenvoudig. En tegelijkertijd, we hebben 4 weken advent achter de rug. Ik weet niet hoe dat jou bevallen is. Voor mij was het de zoveelste confrontatie met mijn eigen ongeduld. Dat ik wachten toch heel vaak zie als tijdverspilling. Ik hou niet van wachten. Ik wil iets doen. Dat zal ongetwijfeld met mijn calvinistische opvoeding te maken hebben. Ledigheid is des duivels oorkussen, dat soort teksten. Ik wil mijn tijd nuttig gebruiken. Maar wachten, dat confronteert me ook altijd met een soort gevoel van machteloosheid. En dat heb ik liever niet. Ik wil graag in control zijn. Ergens was dat leven van Simeon heel leeg. En zijn enige taak in het leven was om die leegte leeg te houden. En dat is nog best ingewikkeld. Om een leegte leeg te houden. Laat ik maar een heel alledaags voorbeeld gebruiken. Dat in ieder geval op mezelf van toepassing is. Het is aan het eind van de middag. Ik merk dat ik trek begin te krijgen. Dat merk ik aan mijn maag die zich nadrukkelijk meldt. Ik loop in de supermarkt, ik heb boodschappen gedaan. Ik heb daar allemaal uber verantwoordelijke producten in mijn mandje gestopt. Allemaal gezonde spullen. En die ga ik zometeen met heel veel zorg en met heel veel liefde voor mijn gezin klaarmaken. U begrijpt, ik schets een ideaalplaatje. Nou ja, ik sta daar met mijn boodschappenmand bij de kassa. Ik kijk nog eens naar die goede voeding. Maar ik merk ook dat ik nu trek heb. En bij de kassa liggen altijd M&M's en Snickers en Tony Chocolonies. En ik heb nu trek. Dat is een moment dat je je realiseert dat de leegte leeg houden best een opgave kan zijn. De leegte leeg houden, zodat er straks ruimte is gebleven voor dat wat echt nodig is. Nu, de leegte van je maag, die voel je. Je weet wat dat betekent als je het voelt en je weet ook hoe je er iets aan kunt doen. Maar er is ook een leegte in ons leven waar we misschien minder goed raad mee weten. De denker Blaise Pascal heeft ooit eens gezegd dat God ieder mens geschapen heeft met een leegte in zijn binnenste. En, zegt Pascal, de enige die die leegte kan vullen is God zelf. En de tragiek van ons mensen is dat wij die van God gegeven leegte met van alles en nog wat proberen te vullen. Kunnen goede dingen zijn, kunnen minder goede dingen zijn. Maar die leegte is bedoeld om alleen door God gevuld te worden. Als je nog op zoek bent naar een goede evaluatieve vraag om het jaar 2025 voor jezelf eens te beoordelen, zou dit een vraag kunnen zijn. Waar heb jij in het afgelopen jaar allemaal geprobeerd die leegte mee te vullen? En lukt het een beetje? Er zijn heel veel dingen nuttig. En er zijn heel veel dingen nodig. En er zijn heel veel dingen mooi. En er zijn heel veel dingen aangenaam. En geniet ervan. Beweeg je erin. Haal je hart eraan op. Maar vul er die leegte van binnen niet mee. Want alles waarmee je die leegte probeert te vervullen kan zich ontpoppen tot een meester waarvan jij de slaaf geworden bent. Nu, Simeon heeft de leegte van zijn hart leeg gehouden, omdat God beloofd heeft dat hij zelf die leegte zal vullen. En dan staat er dat de Heilige Geest op Simeon rustte. En wij spreken in de kerk, als het over de Heilige Geest gaat, graag over vervulling met de Heilige Geest. En terecht. Maar vaak is de eerste taak die de Heilige Geest aan ons heeft, om de boel maar weer eens leeg te maken. Zodat er ruimte komt dat hij ons met zichzelf kan vullen. Nog even terug naar dat toneelstuk van Samuel Beckett. In een beschouwing over dat toneelstuk las ik een paar mooie regels. De auteur schrijft: wat mij steeds weer opvalt als ik het stuk zie, maar meer nog als ik de tekst lees, is het feit dat Vladimir en Estragon in feite niet echt wachten, maar veel meer afwachten. Anders gezegd, zij kijken niet vooruit met een hoopvolle verwachting. Nee, zij laten alles over zich heen komen. En ze doden intussen een beetje de tijd met praten over alles en niks. Als je dat nou vergelijkt met het leven van Simeon en Ganna, hoe anders is hun leven dan? Want van Simeon wordt gezegd dat hij uitzag naar de tijd dat God aan Israël vertroosting zou schenken. En van Ganna wordt gezegd dat ze over het kind spreekt met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En daar zal ze zelf ongetwijfeld ook toe behoord hebben. Dus Simeon en Ganna zijn mensen die uitkijken. Wat een zegen als je net als Ganna oud geworden bent en je hebt iets om naar uit te kijken. Ik sprak laatst met een ouder iemand. En we hadden het over de moeite van het ouder worden. En toen zei zij, ja, je hebt steeds minder om naar uit te kijken. Maar gelukkig heb je dan je herinneringen nog. En ergens snap ik dat. En tegelijkertijd dacht ik, maar dat is toch ook treurig. Kijk, als je niet gelooft, ja, dan is dit misschien wel waar. Dan is dat de trieste waarheid van mens zijn. Dat de toekomst steeds korter wordt. Dat je steeds minder overhoudt om nog naar uit te kijken. En dan is inderdaad misschien wel je kostbaarste bezit wat je je herinnert aan beter tijden. En dan komt er over het verglijden van de tijd ook vanzelfsprekend iets weemoedigs en iets melancholisch te hangen. Ik was jaren geleden hier in het museum Speelklok tot Pierdement. En we zagen daar een klok met bewegende figuurtjes. En twee van die figuurtjes waren twee mannetjes die als de klok het hele uur slaat bezig zijn om een doodskist te timmeren. Niet echt een gezellige klok voor in de woonkamer, dacht ik toen. En je zit naar de klok te kijken, alweer een uur voorbij en alweer een paar planken van mijn doodskist klaar. Ja, als dat je beleving van de tijd is, als dat ook je verwachting is, als dat je enige verwachting is, nou, dan is oud en nieuw over een paar dagen ook geen feest. Maar dat is alleen nog maar een melancholisch omkijken naar wat er voorbij is en niet meer terugkomt. Maar anders dan in het boek van Louis Couperus gaat het in het evangelie niet over oude dingen of oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Nee, de sfeer in de tempel is heel anders. Die is niet melancholisch. In de tempel komen mensen samen die gedreven worden door een verlangen. Dat was mij eigenlijk nooit zo opgevallen. Maar goddank, er zijn commentaren en daar las ik dat in. In Lucas 2 komen er allemaal mensen samen in de tempel die gedreven worden, die gemeen hebben dat ze gedreven worden door een verlangen. Jozef en Maria, die komen in de tempel omdat ze gedreven worden door het verlangen zich te houden aan de wetten van Mozes. Ze komen om te doen wat er gedaan moet worden met Jezus volgens de wetten. En daarom zijn ze daar. Simeon komt in de tempel omdat hij gedreven wordt door de Heilige Geest. Gedreven door het verlangen dat misschien vandaag dan God zijn belofte werkelijkheid zal laten worden. En ook Ganna, zij is ook dag en nacht in de tempel gedreven door het verlangen om God te dienen. En zo ontmoeten in de tempel allerlei mensen elkaar, omdat ze gedreven wordt door een verlangen. Mooi is dat. Hoe mooi deze kerk ook is, dit is natuurlijk niet de tempel. De kerk heeft ook een andere functie dan een tempel. Ik weet niet waarom jij hier vanmiddag in de kerk bent. Misschien is er de goede gewoonte, de traditie. Misschien is die traditie zo sterk dat je eigenlijk automatisch om 16:45 je jas aantrekt. En toch, ik hoop wel dat onder de traditie, onder de gewoonte, onder misschien ook wel de teleurstelling of de scepsis, er nog iets van een verlangen is dat in je brandt, smeult, als je naar de kerk komt. En dat je door hier te komen Door samen te zingen, door samen te bidden. Door het woord van God te overwegen. Dat je merkt dat dat smeulende verlangen soms toch weer net iets sterker wordt gemaakt. Ja, dat hoop ik wel, dat je vanmiddag hier gekomen bent vanwege een misschien wel heel ondefinieerbaar verlangen naar het werkelijkheid worden van Gods belofte in jouw leven. En dan is het wonder dat in de tempel dus mensen samenkomen die gedreven worden door een verlangen, maar dat niet alles is. Want er is ook nog een kind. Verlangt dat kind ook nog ergens naar? Jazeker. Dit kind is een teken. Dit kind is Gods vlees geworden verlangen naar ons mensen. Gods vlees geworden verlangen naar jou en naar mij. Simeon, jij hebt je hele leven ernaar verlangd mij te ontmoeten. Maar wist je, Simeon, dat ik me er in de hemel op verheugd heb, dat ik op de aarde gekomen jou zou mogen ontmoeten? Jij hebt er in je leven naar verlangd dat je mij met je eigen handen zou kunnen vasthouden. Weet je, Simeon, dat ik er naar verlangd heb door jou vastgehouden te worden? En weet je, Simeon, dat ik er zo naar verlangd heb dat je tot je eigen verbazing, tot de ontdekking zou komen dat jouw handen het kind vasthouden, dat de hele wereld in zijn handen vasthoudt. En dat je hem dan zou belijden als jouw redding. En als Simeon dan dat kind in handen heeft, dan wordt alles anders. Met eigen ogen ziet Simeon Gods redding. Simeon ziet hoe kwetsbaar God geworden is in dit kind. Hoe onvoorstelbaar nabij, dichterbij er nog dan dichterbij God gekomen is. Simeon, vanaf nu weet je het, hoe dichtbij ik ben. En dat mijn nabijheid jouw redding is. Jij hoeft de wereld niet te redden. De wereld is al gered. Jij hoeft jezelf niet te redden in het leven. Ik heb jou al lang en breed gered. En dat hebben we herdacht, gevierd de afgelopen dagen. Dat het kind, Gods kind, gekomen is. Een nieuw begin, Gods nieuwe begin. En ja, die oude wereld die loopt ten einde en wat worden er een hoop doodskisten getimmerd. Maar vergeet nooit dat Gods nieuwe wereld begonnen is. Dat in dit kind God bezig is gegaan met het grote werk van de herschepping. Alles nieuw. Alles in deze wereld nieuw. Jij en ik nieuw. En nu het kind gekomen is en nu Simeon weet, ik ben gered, hoeft hij ook geen melancholisch lied te zingen over zijn naderend einde. Maar hij zingt een lied over een nieuw begin. Als God zijn belofte vervult, is dat niet het einde van het verhaal. Maar zoals C.S. Lewis ergens zegt, God begint steeds weer aan een nieuw hoofdstuk van zijn verhaal. En dat nieuwe hoofdstuk is dan nog weer mooier dan het hoofdstuk daarvoor. En Simeon zingt de lof van God omdat onder zijn handen Gods belofte werkelijkheid geworden zijn. Je kunt wel een beetje jaloers op die Simeon zijn, toch? Misschien zeg je wel, nou ja, voor mij zou geloven toch wel een stuk gemakkelijker zijn. Als ik nou zo concreet de belofte van God werkelijkheid zou zien worden. Ik weet nog dat ik dat als kind al dacht. Was ik maar een van die herders geweest? Was ik maar een van die wijzen geweest? Had ik daar maar zelf in die stal gestaan of in die tempel? En dat ik dan zelf dit kind had kunnen aanraken. Wat zou geloven dan makkelijker zijn? Dat je met je eigen handen het woord dat vlees geworden is zou kunnen aanraken. En toch als je daar wat langer over nadenkt, dan is dat toch ook een gedachte die niet klopt. Want wat heeft Simeon nu helemaal in handen? Ja, gewoon een kind. Kijk, de HSV helpt ons een beetje door overal waar kind staat een hoofdletter te schrijven. Maar die hoofdletter was natuurlijk niet te zien daar in de tempel. Jezus is een doodgewoon kind geweest. Nou ja, kinderen zijn niet doodgewoon, maar u snapt wat ik bedoel. Een doodgewoon kind van doodgewone Joodse ouders. Zoals er, vermoed ik, in de tempel per dag tientallen kinderen de tempel binnengedragen zullen zijn. Allemaal net zo lief en schattig als dit kind dat Simeon in zijn handen houdt. Nee, het is de Heilige Geest die Simeon er de ogen voor opent. Dat dit kind, dit ene kind, nu net de vervulling van Gods belofte is. Dit is hem, fluistert de Heilige Geest in Simeons oren. En Simeon fluistert terug, echt waar? Ja, dit is hem. En Simeon gelooft. En dan met de ogen van het geloof ziet Simeon in dat bundeltje kleren en kind het heil van God liggen. En opeens zag hij het heel helder. Dat dit kind genoeg is om mee te leven en te sterven. Dat dit kind een toekomst opendoet. Dat zonder dit ene kind je leven een aaneenschakeling van wachtmomenten is. Zinloos wachten op iemand die niet komt. En ja, dan is het leven absurd. Maar met dit kind opent zich een toekomst. De toekomst van God. En wij gaan het niet meer meemaken dat we hier in de kerk een kind aanraken en dan het vlees geworden woord van God in handen houden. Dat niet. Maar het is Pinksteren geweest en die Heilige Geest die rustte op Simeon, die wil op ons allemaal rusten. En als je gelooft in Jezus Christus, dan rust die op je en in je. En dan heb je het hopelijk toch ook wel eens meegemaakt dat je gewoon in je Bijbeltje aan het lezen bent. Voor jezelf persoonlijk, of hier in de kerk, of op Bijbelkring. En dat woorden die je al zo vaak gehoord hebt, opeens van de bladzijde van de Bijbel afspatten. En dat het de Heilige Geest is die tegen jou zegt, deze woorden, vandaag, nu, voor jou. Dat verschilt niet zo gek veel als wat er hier in de tempel met Simeon gebeurt. Dit, hier, voor jou. Nu. En je merkt ineens, gewoon op je stoel, in je kamer, hoe nabij God je komt. En alles wordt opeens even anders. En dan kun je het meezingen met Simeon. Nu laat u, Heer, uw dienares, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u het belooft. Want met eigen ogen heb ik uw redding, uw heil gezien. Wat heeft de Heere God in 2025 jou willen laten zien? Wat heeft de Heilige Geest jou in 2025 ingefluisterd? Dit voor jou, nu. En heb je het toen ook gezien? Had je het geloof ervoor om het daadwerkelijk te zien? Of was misschien voor jou 2025 een jaar van wachten? heb je veel gewacht en niks gezien. Dat is hard. Dat kan pijn doen. Ik hoop dat je dan toch moed put uit dit verhaal van Simeon en Ganna. Dat wachten zin heeft. Maar dat God je soms lang laat wachten. Maar dat het soms wel tot gevolg heeft dat je verlangen naar het werkelijkheid worden van zijn belofte steeds sterker geworden is. En wat zou de Heere God je in 2026 willen laten zien? En zul je dan het geloof hebben om het ook daadwerkelijk te zien? Mijn indruk is dat wij in de kerk op zondag de lofzang van Simeon niet zo vaak zingen. In de kloosters zingen ze de lofzang van Simeon elke nacht in het nachtgebed. Op de grens van de dag die voorbij is en de dag die komen gaat. En dan wordt die lofzang gezongen als een lied van vertrouwen. Dat de God die zijn belofte waarmaakt, je ook morgen nabij zal zijn. En dat zo elke nieuwe dag en elk nieuw jaar ons dichter bij dat moment brengt dat het kind van Bethlehem zal weer komen op de wolken. En dat we hem dan zullen zien. En dat we hem dan zullen aanbidden. Jezus Christus, die je redder is. Lof, zei u Christus. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we ook vanmiddag belijdenis van het christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we van gezang 446, vers 1, 3, 4 en 5. En laten we ons geloof samen belijden in die mogelijk staande. En ieder van u spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij danken en voorbidden doen. U bent God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En voor ons wilt u een toevlucht zijn. Wij danken u, o God, dat te midden van alles dat voorbij gaat en niet meer terugkeert, u het ankerpunt bent voor ons bestaan. Dat u zo goed bent voor ons. Tot in de details bent u vertrouwd met ons leven. En uw hoogheerlijke majesteit verhindert u niet om tot ons te komen in het stof en het rumoer van deze wereld. Uw grootheid bestaat erin dat u Immanuel bent, God met ons. En de details van ons leven mogen wij dan ook in uw handen leggen. U kent ons, help ons om dat dan ook te doen. Maar u bent ook God daarin dat de grote lijnen van de wereldgeschiedenis niet zomaar ontstaan, maar op de een of andere manier ingebed zijn in uw plan met deze wereld. Wij belijden u eerlijk, wij raken daarin de draad wel eens kwijt. Dat hebben we al in ons eigen leven. Laat staan in de grote verbanden van deze wereldgeschiedenis. Maar toch, uw woord verkondigt ons dat u toewerkt naar een punt in de geschiedenis waarop u ons ontmoeten zult. En dat u dan alles nieuw zult maken. En daarom danken wij u voor uw goedheid. Dat u God bent die lieflijk is. Zacht. Vol goedheid en vriendelijkheid. En daarom durven wij u vragen, geef Heer dat wij niet te vergeefs leven. Het is makkelijk om vanuit een hooghartig christelijk perspectief een toneelstuk als dat van Samuel Beckett af te serveren. Maar u kent de mensen die gekweld zijn, gekweld gaan onder de absurditeit van het bestaan zoals zij dat ervaren. Wilt u tot spreken komen in hun leven? Wilt u vastheid, stevigheid, inhoud en zin aan dat leven van ons geven? Wij danken u dat we mogen weten dat we uiteindelijk niet hoeven te leven van wat wij tot stand brengen alleen. Maar van alles wat u ons schenkt. Geef dat wat we ontvangen in uw woord ons zal vormen tot mensen die vertrouwen durven en wachten kunnen. Omdat we het verwachten van uw licht dat komt en al gekomen is. Wij bidden nu voor mensen die moeten leven in een lange, zware wachttijd. Voor wie wachten op genezing. Voor wie wachten op een diagnose. Voor wie wachten op eindelijk een veilige plek. Voor wie wachten op dat hen eindelijk recht zal geschieden. Voor hen die wachten op vrede. Wij bidden nu voor mensen die worden gedreven door een diep, maar onvervuld verlangen. Wees hen nabij als ze de moed dreigen te verliezen. En geef kracht om vol te houden. Wij bidden nu voor deze wereld vol onrust. Voor al die plekken waar geweld en onzekerheid het leven beheersen. Schenk wijsheid aan de Augustussen en Herodussen en Quiriniussen van deze tijd. Dat ze de hun toevertrouwde macht zullen gebruiken in lijn met de wetten van uw koninkrijk. Zodat kwetsbaren beschermd zullen zijn. En er tekenen zullen worden opgericht van uw komende vrede. Hoor ons wanneer we in een moment van stil gebed de ruimte van ons hart voor u openstellen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is bestemd voor het leger des heils. Deze collecte is onderdeel van een reeks collecten die de tieners hebben aangedragen aan de hand van de werken van barmhartigheid. Ditmaal is er aandacht voor het kleden van de naakten. Het leger des heils is een van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. Met ruim 7000 collega's verlenen ze professionele en maatschappelijke hulp en zorg. Dit doen ze door mensen actief op te zoeken en hulp te bieden via 130 buurthuiskamers. De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente. Deze collecte is voor de opbouw en het in stand houden van onze eigen wijkgemeente. En is een aanvulling op de actiekerkbalans. Hierbij kom ik ook gelijk op een extra vraag. Er wordt van ons een extra bijdrage gevraagd voor de actiekerkbalans. De Jacobikerk kent een uitgebreid en levend gemeenteleven met een groeiend aantal activiteiten. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het intensieve gebruik van het gebouw brengt ook veel kosten met zich mee. Op dit moment kunnen we een groot deel van deze kosten gedekt krijgen, maar nog niet alles. We willen u vragen om indien mogelijk een extra bijdrage te doen voor de Jacobikerk. De zendingscollectie is dit kwartaal voor Transworld Radio, de grote kracht van kleine luistergroepen. Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via de radio en het internet. Ook op plaatsen waar de zendelingen niet kunnen komen. De programma's sluiten aan bij de taal en de cultuur van de luisteraars en brengen hoop en geloof. Vaak in samenwerking met de plaatselijke kerk. We kunnen de collecte op de volgende manieren geven. Via de QR-code die u vindt op de liturgie, via de kerkapp. En via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Voor de extra bijdrage voor de actie kerkbalans kunt u gebruik maken van een apart ingericht tabblad in de Jacobi-app. Of van de QR-code die vermeld staat in de liturgie. Of via het rekeningnummer dat ook vermeld staat in de liturgie en de nieuwsbrief. De Heer zegene u en uw gaven.
Als ons slotlied zingen we vanavond gezang 460 en daarvan het eerste en het tweede vers. Graaf van Heer, in vrede verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertrouwelijke vriendschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.